onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 122e psalm en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Het eerste vers van psalm 122. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen we van de vierde psalm vers 4. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven bij koorn en most wel lustig leven. En vervolgens wordt u gelezen uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 8, vers 26 tot en met 40. En ook uit de Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 7, vers 9 tot en met 17. Twee schriftlezingen, Handelingen 8, 26 tot en met 40. Openbaring 7, vers 9 tot en met 17. Na de geloofsbelijdenis en psalm 4, vers 4.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd Handelingen 8, de verse 26 tot en met 40. En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en hij ging heen. En zie, een Moorman, een kameling en een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, die overal haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schrifturen die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voordien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zeide, ik bid u, van wien zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kameling zeide, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En ze daalden beide af in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten. In het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Vervolgens lezen we Openbaring 7, de versen 9 tot en met 17. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle naties en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met een grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God, die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God, zeggende, amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, en gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon Gods, en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. En ze zullen niet meer hongeren, en ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam, dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot een levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de schriftlezing.
In de overdenking van de 12 artikelen van het geloof zijn wij toegekomen aan het laatste artikel, het eeuwige leven. En in verband daarmee lezen we deze middag vraag en antwoord 58 uit zondag 22 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 22, vraag en antwoord 58. Daar wordt gevraagd. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? En het antwoord is dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is. En dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Ja, Heere, laat die zegen ook werkelijk onmisbaar voor ons zijn. Laat het zijn dat we buiten die zegen van u niet kunnen. Wij hebben alweer zoveel meer ontvangen dan dat we verdiend hebben. Want u hebt ons weer samengebracht. En u gaf ons dat we in vrijheid mochten samenkomen. We hebben de psalmen gezongen. En we hebben uw woord mogen lezen en mogen beluisteren. En we hebben de woorden gelezen op grond van uw woord neergeschreven in ons oude leer- en troostboek. Maar Heere, waar we u deze middag om komen vragen. En geeft u dat dat mag gebeuren met een ootmoedig hart. In de erkentenis dat wij het niet verdienen. Dat is om de bediening van uw Heilige Geest. Heere, wat u ons vanavond zou onthouden. Onthoud ons de bediening van uw Geest niet. Maar wil u zelf de rijen doorgaan. En wil u krachtig werken met uw Geest in harten van jongeren en van ouderen, ja van ons allen. Zoals we hier in de kerk zijn en zoals we meeluisteren op een andere plaats. Kom er zelf in mee, Heere. Schenkt u ook op de kansel wat nodig is. Geeft u de woorden in de mond, de zaken in het hart. Heere, wil zo aan ons denken. En wilt u een uur geven in uw gunst en in uw genade. Ook als we stilstaan bij die rijke troost van wat uw woord te zeggen heeft over het eeuwige leven. En de eeuwige vreugde. Heere, maak ons verlangend naar die vreugde. Als we nog opgaan in de vreugde van deze aardse dingen. Misschien ons nog wel verheugen in de zonde. Bekeer ons, Heere. En wil ons genadig zijn. En wil ons laten zien waar nu de echte vreugde in gelegen is. Ontdek ons aan onze wegen zonder vreugde. En brengt u ons door het werk van uw Geest op de weg tot de vreugde. En laat het van ons gelden mogen in die allerdiepste zin. En hij en zij reisde zijn weg met blijdschap. Heere, wil zo aan ons denken in de zorgen die er kunnen zijn. U weet van alle onbegrepen wegen. U weet van de moeite die er kunnen zijn, psychisch. Wil u erin ondersteunen en wil u erin helpen. Niet alleen degene die dat heel persoonlijk raakt en betreft. Maar ook degene die om hen heen staan. Willen ook hem nabij zijn. Heere, zorgt u voor de eenzamen onder ons. Het is niet altijd aan de buitenkant af te lezen hoe eenzaam sommigen zich kunnen voelen. Heere, geeft u ons kracht in de wegen die we moeten gaan. Maar wilt u boven alles geven de troost van uw nabijheid. Want uw gunst troost meer dan alle aardse troost. Heere, wilt u denken aan degenen die worstelen met hun geaardheid, met hun gevoelens. Wil ze nabij zijn en wil ze sterken. Wilt u ze, Heere, oprichten daar waar ze dreigen te bezwijken. En wil u ze bewaren. En boven alles wilt u ook tot hun harten spreken. Heere, wees met anderen die het zo moeilijk kunnen hebben. U kent alle omstandigheden. U aanschouwt de moeite en het verdriet. En uw woord zegt dat u het aanschouwt opdat wij het zouden geven in uw hand. U weet, Heere, hoe moeilijk dat kan zijn. Hoe onmogelijk dat kan zijn voor ons. Maar wilt u het ons geven? Wil, Heere, deze avond geven dat uw naam mag worden geheiligd. Mag dat gebeuren in de wijze waarop er gepreekt wordt. In de wijze waarop we luisteren. In de wijze waarop we het woord meenemen en verwerken. wil geven, Heere, dat uw koninkrijk wordt uitgebreid, ook nog onder ons. Voor u is niets te wonderlijk. U hebt een arm met macht en u hebt groot vermogen. Heere, wil het nog waarmaken aan de middag van deze dag. Wilt u onverschillige mensen onder ons te sterk worden? En wilt u ze jonger of ouder stilhouden? En wilt u ze bezetten met de vraag wat er nodig is voor de zaligheid en wat er nodig is voor hun ziel? Heere, wilt u worstelende en vragende mensen onder ons ook antwoorden geven? Wilt u vragen oplossen onder de prediking van het woord? Wil degene die u kennen en vrezen ook vertroosten? Bijzonder wanneer u hen toch ook, en dat is toch iets waar uw kinderen niet vreemd aan zijn, wanneer u hen brengt op wegen van beproeving, op een eenmanspad, waar alle hulp hen ontvalt. Maar Heere, wilt u zorgen voor hun ziel en voor hun lichaam? Boven alles wilt u spreken van blijde troost en vrede in het leven van degene die u vrezen. Opdat iets van die voorsmaak van de eeuwige vreugde gevoeld mag worden, ervaren mag worden in het hart. En laat daar, Heere, ook iets van mogen uitgaan naar degene die daar buiten staan. Opdat ze het zich zullen afvragen. Wat is het geheim van deze vrouw, van deze man? Ach, Heere, en mag het dan zo zijn dat het ons niet brengt bij mensen, maar dat het ons op de knieën brengt bij u, om nog genade te zoeken bij u nu het nog kan. Heere, wil een zegen geven aan alle werk in de gemeente. We vragen een zegen over de jeugdvereniging die vanavond bijeenkomt, en over de 23 plus die deze week bijeenkomt. Wilt u de bespreking van een gedeelte uit uw woord ook tot zegen stellen? Heere, wil denken aan onze jonge mensen. Legt u beslag op hun jonge harten, op hun levens. Wilt u geven dat de dingen bijbels gezien ook helder voor hen mogen worden en helder mogen zijn. En boven alles plaats hun voeten op die weg ten leven. Breid uw koninkrijk uit niet alleen onder ons, Heere, maar ook buiten onze gemeente, buiten onze stad, buiten de grenzen van ons land. Ja, zegen al het evangelisatie- en zendingswerk. We vragen u zegen bijzonder ook voor onze broeder van Luttekhuizen, die alweer zoveel jaren evangelisatiewerk mag doen in Gent. Heere, wil het woord dat hij uitstrooien mag laten ontkiemen. Wortel laten schieten, vrucht laten dragen. En wilt u kracht en sterkte geven aan allen die in uw dienst werkzaam zijn. We vragen dat ook voor degenen die om welke reden dan ook dat werk niet kunnen doen. U weet ook hoe moeilijk dat kan zijn. Wilt u sterkte geven, moed en hulp. Heere, ontferm u zich over ons land en volk. Wees met onze overheid en ons vorstenhuis. Wilt u geven, Heere, wijsheid om ons land te besturen en te regeren? Geef boven alles dat dat gebeuren mag met het oog op uw woord en op uw heilzame geboden. We bidden u voor deze wereld, bijzonder daar waar rampen hebben plaatsgevonden. En we denken aan Cuba en Haiti, landen die zo getroffen zijn door de orkaan. Wil de hulp die geboden wordt zegenen en wil ook uw koninkrijk daar nog uitbreiden. Denk, Heere, aan gebieden waar oorlog is. We denken aan het Midden-Oosten, waar zoveel onrust is. Waar landen zijn die verscheurd worden door de oorlog. Heere, wilt u nog vrede geven? Boven alles vrede in harten van mensen. Zo ziet het op u, Heere, ook deze middag. Sterk alle die een taak hebben in de dienst, de organist, de koster. Geef uw dienaar wat hij nodig heeft. Wees met ons in het luisteren. Laten allerlei gedachten die makkelijk vat op ons kunnen krijgen, maar die afhouden van een zegen van uw woord, ons mogen ontvallen. En wilt u uit genade ons bezoeken uit de hoge. Met uw gunst, we vragen het van u. Om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het vierde en het zesde vers willen we zingen. 84, vers 4 en 6. Er zijn evenals vanmorgen 3 collecten bestemd voor eredienst, kerkelijke kassen. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Dat willen we zingen in aansluiting op de prediking 89 en daarvan het zevende vers. We lezen, geliefde gemeente, in nummer 13, hoe het volk van Israël is gekomen aan de grenzen van het beloofde land. Lange woestijnreis ligt achter hen, allerlei ontberingen die ze hebben moeten doorstaan, al heeft de Heere ook wonderlijk voor hen gezorgd. En als ze dan gekomen zijn aan de grens van Kanaan, dan stuurt Mozes in opdracht van de Heere een 12-tal verspieders, spionnen over de grens. Zij moeten het beloofde land gaan verkennen. 40 dagen blijven ze weg en als die verspieders na 40 dagen terugkeren, dan nemen ze iets mee. Ja, ze nemen een verschillend rapport mee. De meerderheid neemt een ongeloofsrapport mee. Prachtig land, vruchtbaar land, schitterend, maar daar wonen mensen als reuzen. En de muren van de steden, ze zijn zo dik en zo breed dat we ze nooit zullen kunnen innemen. Er is maar een kleine minderheid die een geloofsrapport meeneemt. Maar om die twee rapporten gaat het me vanmiddag niet. Het gaat me nog om iets anders. Wat die verspieders voor de ogen van het volk van Israël meenamen vanuit Kanaan. Dan hebben ze een grote tros met druiven bij zich. En granaatappels en vijgen. Vruchten uit Kanaan, zodat het volk dat nog niet in Kanaan is, toch al iets van dat land en van de overvloed van dat land kan proeven. Er een voorsmaak van kan ontvangen. Nu is dat natuurlijk een heel gebrekkig beeld, want u weet wel hoe het verder gegaan is met Israël. Daar in de woestijn, dat laten we verder voor wat het is, dat laten we rusten. Maar geestelijk gesproken zouden we kunnen zeggen, de Heere brengt zijn volk zeker in Kanaan. Maar voordat hij ze er brengt, geeft hij ze al de voorsmaak. En dat komen we tegen in zondag 22, vraag en antwoord 58. Daar gaat het over het eeuwige leven en de eeuwige vreugde. Dat is het thema voor de preek van deze middag. Het eeuwige leven en de eeuwige vreugde. En dan letten we op twee dingen. Allereerst, in dit leven. Want het begin van antwoord 58 zegt dat ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. En in de tweede plaats, na dit leven. Ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is. En dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Dus het eeuwige leven en de eeuwige vreugde in dit leven, daar begint het. En na dit leven, daar ten volle. En de Heere geven ons dat we er geen vreemde van zullen blijven. Van deze troostleer van zondag 22. Wij zijn gekomen aan het laatste artikel van de apostolische geloofsbelijdenis. In de achterliggende maanden hebben we artikel voor artikel overdacht. En nu is het 12e artikel aan de orde. Heel kort, het eeuwige leven. En als we de vraag eerst eens lezen, dan valt ons opnieuw op. Er wordt gevraagd naar de troost die er in dit geloofsartikel ligt. Welke troost schept u, heel persoonlijk, zoals dat altijd weer geldt voor de vragen in het troostboek, welke troost schept u, schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? En als we dan luisteren naar het antwoord, ja dan is dat antwoord om te beginnen opvallend kort. Daar wordt eigenlijk maar iets gezegd van wat de Bijbel ons voorhoudt over het eeuwige leven. En dat hebt u natuurlijk ook al gehoord in de verdeling voor de preek van deze middag en deze avond. Het is zo dat er zowel aandacht is voor wat er in dit leven gebeurt als voor na dit leven. Wel, laten we het antwoord maar eens gaan lezen, het eerste stukje. Wat voor troost schept ge uit het artikel van het eeuwige leven? En dan is het antwoord dat na de maal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. U merkt, de catechismus stelt zich hier weer, zoals heel vaak in dat leerboek, op het geloofsstandpunt. Ze spreekt vanuit het perspectief van een ware gelovige. En wat is er kenmerkend voor een ware gelovige? Daar zouden heel veel kenmerken te noemen kunnen zijn. Daar zouden ook allerlei bevindingen genoemd kunnen worden, maar het gaat vanmiddag over deze bevinding, dat ik het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Dus Gods kind kent iets in zijn hart van eeuwige vreugde. Is dat Bijbels? Ja. En we zouden daar allerlei voorbeelden voor kunnen nagaan deze middag. Laat ik u een paar voorbeelden noemen, zoals we dat ook wel gewend zijn bij de catechismus. We moeten altijd weer ons leerboek leggen naast de schrift zelf. Dan denk ik om te beginnen aan wat we lezen in Lucas 15. De overbekende gelijkenis van de verloren zoon. De jongen die het deel van zijn erfenis opvraagt, de wijde wereld intrekt, goed van zijn vader doorbrengt in de zonde, aan lager wal raakt, bij de varkens terechtkomt, de onreine dieren, en dat was verschrikkelijk voor een Jood in die tijd, en zelfs daar geen voedsel meer heeft. En dan komt hij tot zichzelf. En dan zegt hij het, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed en ik verga van de honger. En dan gaat hij op weg vanuit de nood gedreven en getrokken door datgene wat hij voor ogen heeft dat er in het huis van zijn vader is. En als die vader hem daar dan ontvangt, terwijl die zoon zijn schuld beleidt en zijn onwaardigheid beleidt, als die vader hem ontvangt en hem het beste heeft gegeven, het beste kalf en een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten en het beste kleed om, dan lezen we dat de Heer Jezus zegt in die gelijkenis, en daar gaat het om vanmiddag, en zij begonnen vrolijk te zijn. Dat is de eerste voorbeeld, maar dat is nog uit een gelijkenis, zou u kunnen zeggen. Tweede voorbeeld. Handelingen 16. Stokbewaarder. We zijn hem al meerdere keren tegengekomen. Die man die midden in de nacht ziet, althans denkt, dat alle gevangenen ontsnapt zijn. Al die deuren staan open, zijn toekomst stort in, zijn verwachting stort in. Hij staat op het punt om zich van het leven te beroven. En dan klinkt daar die roep, doe u zelf geen kwaad. En dan gaat die stokbewaarder beven. En dan valt hij neer en dan roept hij, wat moet ik doen, mannenbroeders, om zalig te worden? En dan gaat Paulus hem niet alleen de weg wijzen, de weg noemen, geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden, gij en uw huis. Maar dan gaat Paulus ook het woord tot die man spreken. Dan gaat hij hem die weg ook verklaren, gaat hij die weg ook uitleggen. En dan wordt dat gezegend en dan komt de stokbewaarder door Gods genade tot geloof. En dan verheugt hij zich, zegt Handelingen 16. Daar hebt u hetzelfde. Weer die vreugde. Dan verheugt hij zich dat hij in God gelovig is geworden. En dan nog een derde voorbeeld, om niet meer te noemen. Datgene wat we gelezen hebben in onze eerste schriftlezing, Handelingen 8. De moorman van wie we lezen dat als Filippus van hem weggenomen wordt, hij zijn weg reist, hoe? Met blijdschap. Met blijdschap. En dan keren we maar terug naar antwoord 58. Als onze belijdenis hier, onze catechismus hier zegt dat in het hart van de waargelovigen een beginsel van eeuwige vreugde is, dan is dat dus naar de schrift, dan is dat bijbels, daar kunnen we de voorbeelden van aanreiken en van bedenken. En wat de catechismus dus doet, is de schrift naspreken. Dat doet ze hier, zondag 22. Dat doet ze een stukje verderop, zondag 33, als het gaat over de waarachtige bekering. Waarin bestaat die bekering? In een hartelijk leedwezen dat ik God bedroefd heb door mijn zonde en tegen hem gezondigd heb. En in het vluchten voor die zonde, maar ook in een hartelijke vreugde in God door Christus. Vreugde in het hart van een kind van God. Vreugde in het hart van een gelovige. Ja, het beginsel, u mag ook lezen het begin, de aanvang, zo staat het letterlijk in de oorspronkelijke versie van de catechismus. Het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoelen. Maar als het daar dan vanmiddag over gaat, dan is het goed om daar nog een paar andere vragen bij te stellen. Om daar nog eens iets meer over te zeggen. Wat is dat dan precies voor een vreugde? We hebben gezien dat die vreugde er is. En leg uw hart er in gedachten maar naast. Maar wat voor vreugde is dat dan? Ik zou daar vanuit de Bijbel vier dingen over willen zeggen. Het eerste, wat over die vreugde, over dat begin van de eeuwige vreugde in het hart gezegd mag worden. Op grond van de Bijbel, dat is dat het een geschonken vreugde is. En dan ga ik nog maar even met u terug naar die moorman. Als die moorman in de Bijbel getekend wordt, vindt u hem aanvankelijk op een weg zonder blijdschap. Daar is geen blijdschap in het hart van de moorman toen die daar in dat verre Nubië woonde zonder God en zonder hoop. Toen was er geen echte blijdschap. En als die dan onrustig wordt, als er in zijn hart een besef komt, daar is een God van Israël en ik ken die God niet. En hij gaat die God zoeken, dan treft u die blijdschap nog niet aan. Zonder blijdschap. Als die man naar Jeruzalem op weg gaat en daar in Jeruzalem aankomt en daar komt te staan voor een tempel waarvan de poort gesloten is voor hem, dan is er geen blijdschap. Want dan sluit de wet hem buiten als een heiden en als een gesnedene, als een verminkte. Geen blijdschap. Als die terugkeert vanuit Jeruzalem met dat boek op zijn schoot. Boekrol, Jesaja-rol, zegt, dan trekt dat woord hem wel op een wonderlijke wijze aan. Dan kan hij dat woord niet ongelezen laten, maar dan is er in zijn hart, nee, we kunnen nog niet zeggen blijdschap. Want ten diepste was dat woord nog zo gesloten en zo verborgen voor hem. Maar wanneer komt er nu die blijdschap in het leven van de moorman? Die komt er als de Heere dat dubbele doet. Als hij Filippus zendt en Filippus daar op die wagen klimt en hem Jezus verkondigt. Hij verkondigde hem Jezus. Dat lam van God, moorman. Dat lam van God dat zweeg en stemmeloos was voor het aangezicht van degene die hem aan het scheren waren. Dat lam, dat zwijgende lam is de Heer Jezus. Wie is hij, Filippus? En toen heeft Filippus dit uitgepreekt en uitgestald. God zond een dienaar, een uitlegger van het woord. Maar meer nog, God werkte in het hart van de moorman. Het geloof. Dat geloof waardoor de moorman vluchten mocht. Met de schuld van heel zijn zwarte bestaan. Van zijn zwarte ziel. Tot de Heer Jezus Christus. Tot dat lam. En toen is er een blijdschap gekomen in zijn hart. Die alle blijdschap van deze wereld heeft overstegen. En als Filippus dan weggenomen wordt, er van het een op het andere moment niet meer is, dan reist de moorman zijn weg toch met blijdschap. Want hij had de schat gevonden van de grootste waarde. Geschonken. Vreugde. Dat is het eerste. Geschonken waar, daar waar ik in mijn zielsellende, in mijn schuld, in mijn onmogelijkheid, de Heer Jezus Christus, als dat gezegende lam van God voor ogen gesteld krijg, voor de ogen van mijn ziel gesteld krijg, en tot hem mag uitgaan, en op hem mag steunen, en de hand op hem mag leggen door het geloof, daar wordt de ware blijdschap geboren. Geschonken vreugde. Maar in de tweede plaats ook een eigensoortige vreugde. Want kijk, er is zoveel blijdschap. Daar is blijdschap in het aardse leven over aardse dingen. Over het feit dat de zon schijnt, niet op deze dag, maar dan wel op andere dagen. Over het feit dat de Heer ons zegent met bepaalde dingen. Over allerlei tijdelijke omstandigheden, en dat is niet verkeerd. Maar dat is niet de blijdschap wat hier over gaat. En er is behalve die aardse blijdschap ook nog, dat is aangrijpend, zondige blijdschap. Wij kunnen ons ook nog blij maken in de zonde. Ons verheugen in de zonde. Dat daar je blijdschap ligt. Er is een duivelse blijdschap. Blijdschap over de ellende of over de val van een ander. Waar we misschien in één keer een triomfantelijke lach over krijgen. Er is, ja, dat leert Gods woord ons ook. En dat moeten we vanmiddag goed onder ogen zien. Juist als het over de blijdschap gaat. Daar is zelfs een godsdienstige vreugde. Die niet de vreugde is waar het hier over gaat. Schijnvreugde. Denk even terug aan de preek op Dankdag. Toen die mensen daar in Bethsemes bezig waren. Akker. Toen hebben ze zich verheugd in de oogst, ongetwijfeld. Dat was aardse vreugde. En toen hebben ze op een gegeven moment hun ogen opgeheven. En toen zagen ze daar de ark vanuit het land van de Filistijnen terugkomen. En toen hebben ze zich daarin verheugd. Ze verheugden zich toen ze de ark zagen. Maar heb ik toen gezegd, en het was gemeente eigenlijk met ontzetting dat ik het ontdekte bij de preekvoorbereiding. Want ik had iets heel anders in gedachten gehad bij die tekst. Ik had gedacht, dat is nu de echte vreugde van de echte dankdag. Maar als u het gedeelte goed leest, dan ontdekte u. Het was vreugde zonder besef, althans bij velen, zonder besef van Gods heiligheid. Zonder eerbied. De echte vreugde, de eeuwige vreugde die hier in het hart al in beginsel gevoeld wordt, is onderscheiden van die schijnvreugde. En wat is dan het grote verschil, vraagt iemand. Wel, daar kunt u toetsen, ja, aan de oorzaak, maar zeker ook aan de uitwerking. Schijnvreugde brengt een mens altijd in de hoogmoed. Die laat een mens eindigen in zijn eigen vreugde, in zijn eigen gevoel, in zijn eigen godsdienst. En de echte geestelijke vreugde die de Heere schenkt, brengt een mens altijd in de ootmoed. Die vreugde vervult het hart, jazeker, Psalm 4. Maar die vreugde verbreekt het hart evenzeer. Bij die vreugde zie ik er iets van en beleef ik er iets van hoe goed God is voor een slecht mens als ik ben. Een onderscheiden vreugde, dat zullen we altijd moeten onderscheiden, geliefde gemeente. Altijd weer, ook voor onszelf. Als we bij onszelf de vreugde ontdekken. Kijk, het zou kunnen zijn dat je hier in de kerk zit. En dat u onder het zingen van een bepaalde psalm een bepaalde vreugde ervaart. Ik weet nog wel dat ik een jongen was van een jaar of 10, 11. En dan zongen wij aan het einde van de kerkdiensten de psalmen en dan... Nou, dan zwol de gemeentezang aan en het orgel dat werkte naar een climax toe. En dan een volle kerk op het dorp waar ik vandaan kwam. En dan, ja, dan was het wel eens alsof een bepaalde vreugde zich van je meester maakte. Wat was dat nou voor vreugde? Misschien dat u het wel herkent. Als ik nou eerlijk omga met, als ik eerlijk probeer om te gaan met mijn eigen hart, dan zeg ik, dat was nou een indruk. Een indruk, een vreugdevolle indruk van het goede, van de dienst van de Heer en van het zingen van de psalm. Niet datgene wat hier bedoeld wordt. Datgene wat hier bedoeld wordt gaat veel dieper. Dat is vreugde over wie God in zijn onpeilbare genade en in zijn neerbuigende liefde is willen zijn voor zo'n zondig mens als ik ben. Dat is de vreugde des heils, de vreugde der zaligheid. En die andere vreugde dan, moet je die allemaal maar weggooien? Nou, vraag jongeren of ouderen, als die vreugde u wel eens een ogenblik in beslag neemt, als u wel eens meegenomen wordt door de psalmen of door wat dan ook niet meer, vraag of de Heer het verdiepen wil. Of de Heer verder werken wil. Maak er uw grond niet van, want het is een gevolg. Maak er uw grond niet van, maar vraag of de Heere die u in uw gevoel wilde aanspreken, dat toch wel. Of de Heere het verder verdiepen wil. Een onderscheiden vreugde, een kwetsbare vreugde, dat is het derde wat ik zeggen wil. En zeggen moet vanuit het woord van God. Echte geestelijke vreugde, de vreugde des heils, is een kwetsbare vreugde. Die kan verdwijnen uit het leven van iemand met genade. Wat zegt u nou? Die kan verdwijnen, ja, die kan verdwijnen. David, was een man met genade. Maar David viel in de zonde en toen verdween de vreugde des heils. Vandaar dat hij bidt in Psalm 51. Geef mij weder, geef mij terug, Heere, de vreugde uws heils. De vreugde over de zaligheid, ten diepste staat daar de vreugde over uw Joshua, over uw Jezus. Maar die vreugde was geweken, hoe kwam dat? Omdat David slordig had geleefd. Erger nog, omdat David in de zonde was gevallen. En kijk, als de vreugde in uw leven heel makkelijk kan samengaan met de zonde, nou dan moeten we onze vreugde nog eens goed onderzoeken. Als de vreugde samen kan gaan met de zonde, want als er iets kenmerkend is voor de echte geestelijke vreugde, dan is dat een mens niet alleen vervult met eerbied en in de ootmoed brengt, maar dat het een mens ook bang maakt voor de zonde. Die vreugde des heils is onbestaanbaar tegelijk met een leven in de zonde of een leven in slordigheid. Zou dat er de reden van kunnen zijn dat de vreugde des heils, misschien ook in het leven van degenen die de Heere kennen en vrezen, veel te veel ontbreekt? Omdat er een slordig leven is. Omdat het aangezicht van de Heere in de stilte niet gezocht wordt. Omdat het woord van de Heere in de eenzaamheid niet overdacht wordt. Omdat ik in diezelfde eenzaamheid mezelf niet onderzoek en Christus niet overdenk. Is dat de reden dat de geestelijke vreugde zoveel lijkt te ontbreken en dat alles zo mat is? Een kwetsbare vreugde, dat was de derde. Geschonken vreugde. En we hebben de oorzaak ervan gezien, onderscheiden vreugde, niet te verwarren met wat godsdienstige gevoelens op zich. Iets dat altijd in de ootmoed brengt, iets dat ook juist tot extra levensheiliging aanzet, als ik het zo zeggen mag. Kwetsbare vreugde die verdwijnen kan door de zonde. Het vierde, het laatste over die vreugde in dit leven, dat is dat het Gods vreugde is. En daarmee bedoel ik dit. Die vreugde is een vreugde die de Heere ook nog in zijn vrijmacht, in meerdere of in mindere mate toedeelt aan degene die hem kennen mogen. Meer of minder. We vergeten dat vorige punt niet, dat Gods kinderen zich ook bij die vreugde vandaan kunnen zondigen. Dat ze in een toestand kunnen komen waarin ze die vreugde helemaal kwijt zijn, maar daar toch geen rust bij hebben, zodat ze het weer gaan vragen met David. Heere, geef me weder de vreugde uws heils. Genda, o God, genda, hoor mijn gebed. Psalm 51. Dat vergeten we niet. Maar los daarvan is het ook zo dat de Heere aan degene die hem kennen in meerdere en in mindere mate die vreugde toedeelt. Kijk, u komt in de Bijbel David tegen. Die huppelde voor de ark, voor het aangezicht des Heren. U komt de dichter van Psalm 4 tegen, die het zingt vanuit de volheid van zijn gemoed, dat de Heer hem in het hart meer vreugde heeft gegeven dan andere smaken in dit tijdelijke leven. En nu komt de dichter van Psalm 26 tegen, die zingt: wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Maar u komt ook de dichter van Psalm 88 tegen. Heman, die man die God vreesde, Die man die nu ook al voor Gods troon juicht, maar die in zijn aardse leven zo vol bedruktheid en vol strijd over de aarde ging. En die in heel die duistere psalm die hij gedicht heeft, waar alles spreekt van de ellende en van de nood en van de zorg, slechts één keer een lichtstraal ziet vallen als hij daar zegt vanuit zijn ellende: O God mijns heils. O God mijns heils. De Heere heeft ook Hemans. Mensen die wel bang zijn voor de zonde. Mensen die ook iets hebben leren kennen van dat geheim van het zalig worden op grond van Christus. Maar mensen die met zoveel strijd en zoveel bedruktheid over de aarde gaan. En die meer moeten zuchten dan dat ze kunnen jubelen. En toch, diep in hun hart ligt het werk van God. Er ligt ook nog iets in van de vrijmacht van de Heere. En onthoud u dan vooral ook nog, en dat is het allerlaatste wat ik er nog aan toevoeg aan die vier punten. Ja, dat is dat de vreugde waar het hier over gaat allereerst een innerlijke vreugde is. Een vreugde in het hart. Een vreugde die beleefd wordt voor Gods aangezicht. Die misschien wat meeste beleefd wordt in de binnenkamer en in de eenzaamheid. Waar ik voor u kniel. Wel kent u iets van die vreugde? Laten we ons hart, ons leven er eens naast leggen. Deze diepe vreugde. Want er is geen vreugde die meer waarde heeft dan deze vreugde. In deze vreugde ligt uiteindelijk toch alles. Na dit leven, onze tweede gedachte. We lezen verder. Dat na de maal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, in geen mensenhart opgeklommen is. Na dit leven volkomen zaligheid. Opvallend is dat. Vindt u niet, als u nog eens even kijkt in dat antwoord, opvallend is dat, dat daar eigenlijk over dat hemelleven maar heel weinig staat. Hoe komt dat? Waarom doet de catechismus dat? Voor een deel zouden we kunnen zeggen, voor een deel is dat wel bijbels. Wat zouden wij kunnen zeggen over de hemelse heerlijkheid? Daar kunnen wij als mensen alleen maar van stamelen. Paulus heeft een keer in de hemel mogen blikken tijdens zijn aardse leven. Daar schrijft hij over in 2 Korinthe 12. Ik ken een mens. Daarmee bedoelt hij dan naar alle waarschijnlijkheid zichzelf. Ik ken een mens die in de derde hemel geweest is. En die daar dingen heeft gezien. Wat, Paulus? Vertel het eens. Onuitsprekelijk. Die het een mens niet geoorloofd is om uit te spreken, zegt Paulus dan. Onuitsprekelijk. Daarom is het wel begrijpelijk dat de catechismus hier ook die tekst gebruikt uit 1 Korinthe 2. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, in geen mensenhart opgeklommen is. Als u dat leest in zijn verband in 1 Korinthe 2, ontdekt u wel, dan gaat het eigenlijk over iets anders. Dan gaat het niet over de hemel. Maar we zouden inderdaad met de catechismus die woorden ook wel op de hemel mogen betrekken. Iets wat haast niet uit te spreken is. En toch spreekt de Bijbel wel over de hemel. Waarom? Om te troosten. Om een arm en ellendig volk in zichzelf, dat op de naam des Heren betrouwt, te troosten op de pelgrimsreis door dit aardse leven. Om het te zeggen, daar is de vreemdelingschap vergeten. Om te troosten. Zo wordt het hemelleven in de Bijbel ons wel getekend. En ik geloof ook wel, maar ik ben een klein beetje behoedzaam om dat zo te zeggen. Ik geloof toch ook wel om te lokken. Al komt u, zover ik weet, in de Bijbel niemand tegen die tot bekering is gekomen omdat hij gelokt werd door de hemel. Ik geloof het niet dat je dat tegenkomt. Maar toch zouden we het niet mogen zeggen dat de Heer het zelfs gebruiken kan om een mens te gaan lokken. Want wat is daar dan in de hemel? Wat zouden we daar dan toch over kunnen zeggen? Hoe zouden we die uitdrukking die hier staat, na dit leven volkomen zaligheid, hoe zouden we daar dan toch iets meer over kunnen zeggen? Wel, een paar dingen daarover vanuit de Bijbel. Het eerste wat voor de hemel geldt, dat is dat ik daar verlost zal zijn van alle kwaad. Dat ik daar verlost zal zijn van de gevolgen van de zonde. Pijn, benauwdheid, angst, strijd, dorst, ziekte, eenzaamheid, lijden. Dat is daar allemaal niet meer. Volkomen zaligheid. De gevolgen van de zonde, ze zullen er niet meer zijn. Dieper. De zonde zelf zal er niet meer zijn. De verleiding van de zonde zal er niet meer zijn. Kind van God, die verleiding die nog zo trekken kan en waar u zo mee te strijden hebt, ze zal er niet meer zijn. En de overblijfselen van de oude mens, ze zullen er niet meer zijn. De schuld van de zonde zal er niet meer zijn. De aanklachten tegen mijn zonde zullen er niet meer zijn. Dat lichaam deze doods, waar Paulus over klaagt als die zegt, ik ellendig mens, wie zou me verlossen van die oude mens van de zonde? Het zal er niet meer zijn. De zonde, niet meer. Dat betekent nooit meer God verdriet doen. Nooit meer de Heere op het hart hoeven trappen. Nooit meer de mist van de twijfel. Nooit meer dat ongeloof waardoor een kind van God de Heere verdacht kan houden in zijn liefde en in zijn trouw en in zijn macht. Nooit meer het ongeloof. Nooit meer de zonde die altijd weer scheiding maakt. Nooit meer de zonde die God onteert. Er kunnen toch wel eens tijden zijn wanneer u de Heere vreest dat u daar naar uitziet. Dat u, nee, niet allereerst naar de hemel verlangt omdat daar gouden straten zijn. Of omdat er altijd die bomen hun vrucht geven. Maar dat u naar de hemel verlangt omdat u het zegt, Heere. Wanneer zal er nou een einde komen aan dat bestaan waarin ik u altijd weer moet bedroeven? Heere, wanneer zal het zijn dat ik verlost mag worden van de zonde die in me woont en de zonde die nog zo aan me trekt? Wanneer zal ik zijn verlost van mijn eigen zondige ik? Wel, zegt Gods woord, daar zal het zijn. Nooit meer scheiding. Nooit meer de Heere bedroeven. Verlost van het grootste kwaad. Is dat, geliefde gemeente, wat heimwee wekt in uw hart? niet heimwee allereerst. En ik wil dat proberen heel voorzichtig te zeggen en in alle teerheid te zeggen, maar niet heimwee allereerst naar een ander mens die u daar misschien hoopt tegen te komen. Maar heimwee allereerst naar de plaats waar ik nooit meer hoef te zondigen. Waar ik voor eeuwig in volmaakte gemeenschap met God mag leven. Want die heimwee kennen, komen thuis. Die komen thuis. Daar zorgt de Heere zelf voor. Verlost van het grootst kwaad. Dat gaat daar volmaakt in vervulling. En gebracht tot het hoogste goed. Wat is dat hoogste goed? Wel, we hebben het gelezen in Openbaring 7. Wat is nu, ja, geeft u er maar antwoord op voor uzelf. Wat zou nu het hoogste goed voor je zijn? Wat zou nu de reden zijn waarom je de hemel begeert? Is dat om nu voor zijn troon te staan? En om nu altijd te mogen zien op dat lam van God. Om altijd te staren op de tekenen in zijn handen, zoals Rutherford dat in een van zijn brieven zegt. Als ik daarboven kom, zegt hij, dan zal ik niet staren op die tienduizenden der engelen en niet op de gouden straten. Maar dan zullen mijn ogen onafgebroken staren op de tekenen, de liefdestekenen in zijn handen. En ik zal me er voor eeuwig over verwonderen, Heere, dat u dat hebt willen doen voor zo een als ik ben. Wel, dat is de hemel. Dat is de eeuwige gelukzaligheid. Begrijpt u, gemeente, dan kan het niet anders, of dan zullen we hier aan deze zijde van het graf grote gedachten van die Heer Jezus Christus moeten krijgen. Dan zullen we hem hier op de allerhoogste waarde moeten schatten. Dan zal hij hier alles voor ons moeten worden. Daarom loopt als het ware deze preek ook weer uit op die vraag: wat dunkt ge van de Christus? Gebracht tot het hoogste goed. En dat laatste wat ik zeg over die volkomen zaligheid als Gods kerk. De kleinen en de grote. De Davids en ook de Hemans. Maar als ze straks allemaal ingezameld worden, als de oogst van de grote landman en als de schuren van die hemelse landman vol mogen zijn en er aan de oogst niets meer ontbreekt, wat is dan het doel van dat alles? Daar eindigt antwoord 58 mee: om God daarin eeuwig te prijzen. De Heere werkt uiteindelijk aan op de eer van zijn naam. Dat ziet u ook hier. Hij brengt een volk thuis dat hem voor eeuwig zal prijzen. Maar ook, en dat is het wonder, een volk dat er door genade zin in mag krijgen. En dat hier op aarde de voorsmaken er al van proeven mag. Het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart. Maar soms ook zomaar weer weg. Hoe zeiden ze dat al in de middeleeuwen? Zo genoten en zo weer toegesloten. Zo weer weg. Zou in de hemelse heerlijkheid niet meer zo zijn. Voor eeuwig, onophoudelijk, storeloos, ongestoord, hem te mogen prijzen, onvermoeid. Is dat, geliefde gemeente, het verlangen van uw hart door genade geworden? Of denkt u bij uzelf, dominee, als dat het nou is, dan lijkt de hemel me nog niet eens zo'n begeerlijke plaats. Ik kom er dan nog mee op de knieën. Hij zegt dat dan ook maar tegen de Heere. Heere, het is in mijn leven nog zo dat ik eigenlijk helemaal geen heerlijkheid zie in die hemel. Althans in de hemel zoals de Bijbel hem ons voorstelt. Want er geloven vandaag de dag natuurlijk ontzaglijk veel mensen in een hemel. Mensen die soms hun leven lang nooit met God gerekend hebben en nooit in God geloofd hebben. En nooit één keer hun handen hebben uitgestrekt naar het woord van God. Kunnen soms aan het einde van hun leven toch nog iets laten optekenen over een hemel. Maar de hemel is niet de hemel zoals wij hem uitdenken. Het is de hemel zoals God hem voorstelt. En toch, het is de plaats van de eeuwige gelukzaligheid. Maar hoe nodig is het om er hier op aarde door genade een voorsmaak van te ontvangen. Om God daarin eeuwig te prijzen. Hoeveel, vraagt u, hoeveel mensen zullen dat zijn? En laten we voor deze avond met die vraag eindigen. Dat vindt u misschien een vreemde vraag, maar u zult het straks wel begrijpen. Hoeveel mensen zullen daar nu zijn? Kinderen, hoeveel mensen zullen er zijn in de hemel? Twee antwoorden die we allebei moeten laten staan. Wij hebben gelezen in Openbaring 7 over een schare die niemand tellen kan. En als de duivel een mens deze avond de wanhoop aanjaagt en aanpraat en het zegt, kijk eens, nu kan het niet meer, want het is maar voor deze en voor die en je zult er voor eeuwig buiten vallen. Kijk, dat kan de wet zeggen, maar dat kan de duivel ook nog zeggen. En de duivel heeft er altijd de bedoeling mee dat het u van de Heere zal afdrijven en zal afhouden. Maar als de duivel dat vanavond zegt, dan zegt het woord dat er bij de Heere zoveel ruimte is, dat er een schare die niemand tellen kan zalig wordt. Wat een wonder is dat, vindt u dat niet? Want dat is een schare die ook ontelbare zonde heeft gedaan. Dat is ook een schare waarvan geldt dat hun zonden door niemand van de mensen geteld kunnen worden. En Christus als dat gezegende lam van God heeft al die zonden op zich willen laden. Om de eeuwige gelukzaligheid te verdienen voor die schare. Velen. Laat dat u mogen aansporen tot het gebed. Heere, laat ook mij daarbij mogen zijn. Werk het ook in mij. U wordt van het geven toch niet armer. U wordt van het inhouden niet rijker. Het zal toch een schare zijn die niemand tellen kan. Dat is tegen de wanhoop. Maar nog een tweede antwoord. De Heer Jezus Christus zelf. Eng is de poort. Nauw betekent dat. Smal. Nauw is de weg die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Weinigen. Kijk, dat is een woord dat is bestemd voor mensen die al te gemakkelijk en al te vanzelfsprekend achterover kunnen leunen. Wanneer ze horen over een schare die niemand tellen kan, dan zal het met mij ook nog wel goed komen. De Heer Jezus zegt, eng is de weg. Nauw is de poort die naar het leven leidt. Weinigen zijn er die dezelfde vinden. Het is alsof hij zeggen wil, al is het een schare die niemand tellen kan. Maar als u er niet bij bent, als jij er niet bij bent door eigen schuld, omdat je de Heere niet wilde gaan zoeken, omdat je de Heere niet hebt gezocht tot je allerhoogst en eeuwig goed, Ach, wat heb je dan aan die grote scharen die niemand tellen kan? Zoek je ziel te behouden. En dat is dan ook het verband waarin de Heer Jezus deze woorden uitspreekt. Want wat zegt hij er dan bij? Strijd om in te gaan. Strijd gij om in te gaan door die enge poort. Amen. Eindigen we met dankgebed. Ja, Heere, zo zult u ze allemaal thuis brengen. De Hemans en de Asafs en de Davids. Maar ze zullen allemaal aankomen in de verwondering dat ge hebt willen neerzien op zo een als zij waren. En u brengt ze op de plaats waar ze storeloos en eindeloos uw naam mogen grootmaken en zich mogen verheugen in dat Lam van God dat daar staat, staande als geslacht. Heere, laat het ons liefste werk op de aarde door genade mogen worden. Want dan zullen we na het sterven geen vreemde God ontmoeten en geen vreemde Christus. Waardoor dring ons ook van de ernst, wanneer deze dingen zo onbekend zijn voor onze ziel. Wanneer we er geen smaak in hebben, o Heere, dat we dan met dat smakeloze van ons leven, geestelijk gesproken, nog aan uw voeten terecht zullen komen. En wilt u door hartvernieuwende en hartverbrekende genade nog leiden op de weg tot de blijdschap. Om die blijdschap ook te schenken. Heere, wil zo aan ons denken. Heb dank voor wat u schonk, een en ander maar op deze zondag. U gaf een stem om te spreken. U gaf ons gelegenheid om uw woord te horen. Heb er ootmoedig dank voor. En bewaar ons wanneer we van hier gaan. En brengt u ons volgende week, zondag en wellicht ook op de zangavond aanstaande zaterdag. En bij andere gelegenheden van ontmoeting in deze week nog weer hier. We vragen het in de vergeving van onze zonde. Om Christus wil. Amen. Psalm 68, het tweede vers is de slotzang. 68, vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.